Ik herinner me één keer dat ik in mijn auto zat en dat ik gewoon niet meer verder kon rijden. Dat ik de auto heb moeten stilzetten en dat ik mijn moeder heb moeten bellen en die is me moeten komen halen. En toen dacht ik van, dit zou wel eens een probleem kunnen zijn.
Dit is Otto Jan Ham. En dit is Amber.
Dat is vooral op de bus en de trein en zo, maar ook bijvoorbeeld als ik helemaal alleen door de stad of zo loop of op het station, op het perron sta. Dat is echt eigenlijk gewoon overal waar dat druktes zijn en waar dat ik alleen ben.
En dan there's me, Jana. 21 jaar, student journalistiek, audio. En ik ben bang. Jullie denken nu waarschijnlijk, ja, iedereen is wel eens bang voor iets. Maar ik ben bang voor de meest onbenullige dingen. Ik ben bijvoorbeeld bang om op een bus te gaan zitten. Ik ben bang om naar school te gaan en mensen, klasgenoten, tegen te komen. Ik ben bang om op café te gaan met vrienden. Ik ben bang voor sociale aangelegenheden. Ik ben bang om te interviewen. En ik ben zelfs bang om dit nu op te nemen. En omdat ik eigenlijk al langer met die angst rondloop, ben ik op zoek gegaan naar nog mensen met zo'n angst. En vooral naar een antwoord op de vraag, heb ik nu een angststoornis?
Dames en heren, van harte welkom in de ideale wereld!
Ik ga een plaats voor jullie draaien, want die hebben jullie wel verdiend.
Ik ben Otto Jan en ik mag, met de nadruk op mag, nog Wechter presenteren.
Otto Jan Ham kennen we vooral als presentator van de ideale wereld. Een programma waarin hij heel enthousiast, open en rustig overkomt. Maar eigenlijk leeft ook Otto Jan Ham met een angststoornis.
Over het algemeen bij mij is dat een gevoel van draaierigheid en een beetje kortademigheid en het koud zweet, zoals ze zeggen, dat je zo ineens zo rillingen krijgt over je lijf. En soms als dat een beetje afhankelijk van de intensiteit. Maar vroeger kwam het daar ook bijvoorbeeld dat mijn zicht wat minder werd, dat ik zo wat troebeler zag of wat zwarte vlekken. Maar dat hing er eigenlijk altijd een beetje van af. Maar dat is zo hoe dat het zich lichamelijk manifesteert. En dan zo geestelijk, ja, beginnen dan zo echt, ja, paniek of angst te ervaren. Hè? Dat je hoofd begint te kwetteren en van die typische reacties eigenlijk. Hè?
De kenmerken die Otto Jan opsomt zijn voor mij heel herkenbaar. En doen mijn vermoeden dat ik een angststoornis heb groeien. De enige die mij dit kan bevestigen is psycholoog Lien. Ik ging bij haar op gesprek.
Het woord stoornis, dat gaat al echt al over iets heel zwaar. Ja.
Wat is nu juist een angststoornis?
Ja, dus een angststoornis is eigenlijk... we spreken van een angststoornis, hè, want angst dat hebben alle mensen eigenlijk wel. Maar het is een angststoornis als de angst eigenlijk hinderlijk is voor de persoon of voor de omgeving. Dus... dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Je hebt veel verschillende soorten angststoornissen. Bijvoorbeeld een gegeneraliseerde angststoornis. Dat is als de angst eigenlijk alles overneemt. Maar ook een paniekstoornis, waarbij dat er bijvoorbeeld heel veel paniekaanvallen zijn. En specifieke fobieën, dat valt ook onder de angststoornissen.
Een angststoornis is dus wanneer de angst het leven van een persoon beperkt. Bij mij komt dat ook wel voor. Ik ga bijvoorbeeld minder snel naar buiten dan andere vrienden, maar ik probeer het nog wel om naar buiten te gaan. Wat voor Amber helpt om haar angsten te verwerken, is het bijhouden van een dagboek.
Vandaag moest ik na lange tijd weer naar de campus. Ik had het niet gemist. De lange, langzame weg ernaartoe met vertraagde treinen, stress en heel veel mensen rondom mij. Al op het perron had ik er heel veel last van. Ik zag een vrouw oogcontact maken en ik keek meteen weg. Ik haatte dit echt aan mezelf. Ik durf mensen niet aan te kijken uit angst dat ze mij zouden veroordelen. Over hoe ik stap, over hoe ik adem, over hoe ik kijk. Ik had een wafel mee om op te eten onderweg, maar ik heb deze laten zitten en ik heb maar honger geleden. Dat haatte ik ook zo. Ik bevries gewoon door mijn anxiety. Elke keer neem ik mezelf voor om iets te drinken, maar telkens stel ik het uit als er onbekende mensen in mijn buurt zijn. Ik kijk al uit naar straks als ik weer thuis ben en kan rusten. Deze stress is doodvermoeiend. Ik denk soms dat het mij te veel zal worden, maar gelukkig is die moment nog niet gekomen.
Denk je dat je angststoornis je leven beperkt?
Ik denk dat het mij wel kan beperken, maar nu niet in allergrote mate. Ik denk Toen het echt op zijn hoogtepunt was, wel, omdat ik toen echt wel lessen skipte om thuis te blijven. En vooral ja, als ik op de trein zit, dat ik echt bevries en dat ik zo gewoon acties niet durf doen, terwijl ze eigenlijk doodnormaal zijn. Bijvoorbeeld een wafel eten of zo, of ik weet niet wat. Maar echt heel veel last heb ik er nu niet van.
Heb je altijd al last gehad van die anxiety of is dat pas op latere leeftijd eigenlijk gekomen?
Bij mij is dat vooral... ik denk dat dat zich voor het eerst gemanifesteerd heeft toen ik net ben beginnen werken. Dus een jaar of 22, 21, 22. En vermoedelijk moet het er altijd wel een beetje gezeten hebben. Ik ben altijd wel wat angstig aangelegd geweest. Ik ben nooit echt een grote held geweest, dus op alle vlakken. Maar zo de echte paniekaanvallen, de angstaanvallen, dat was, laten we zeggen, in mijn vroege twintiger jaren.
Oké. Okay. En dan pas had je door van, dat klopt hier niet, of die angst is niet weer gewone angst?
Ik herinner me één keer dat ik in mijn auto zat en dat ik gewoon niet meer verder kon rijden. Dat ik de auto heb moeten stilzetten en dat ik mijn moeder heb moeten bellen en die is mij moeten komen halen. En toen dacht ik van, dit zou wel eens een probleem kunnen zijn. Ik denk ook de allereerste keer, maar je moet weten, ik ben... beginnen werken bij Studio Brussel, dat was mijn eerste job. En ik vond dat fantastisch. En ik ging daar 100% voor. Dat was zo mijn droomjob meteen. En ik ging naar al die concerten en 1000 pinten drinken met de mannen. En dat was allemaal heel erg plezant. En dus ik sliep ook heel weinig. En ik leefde echt veel te hard en te snel. En ik denk dat ik mezelf daar een beetje uit het oog verloren ben. En ik herinner mij de eerste keer dat ik dacht, oei, er is iets mis, is dat ik over de brug van Vilvoorde reed. Die kent je wel. En dat is ook... mensen die last hebben van angststoornissen, die zullen dat wel herkennen. Dat is op zich een beetje een akelig punt, hè, want je zit heel hoog boven de grond en veel verkeer en veel prikkels. En ik weet dat ik daarover reed en dat ik zo ineens, en ik weet zelfs nog goed welke dag dat was en waar dat ik de nacht ervoor geweest was en welk concert dat was, en dat ik ineens zo'n soort flitsje in mijn hoofd voelde. En dat ik dacht, tja, dat is zo beginnen werken, zo van wat is er hier gebeurd? Toen ik een jaar of 20 was, heb ik eens een epileptische aanval gehad. En ik denk dat ik dat zo herkende daarvan. En dat ik dacht, oh nee, er is iets met mij. En zo is dat zich beginnen ontwikkelen, zou ik maar zeggen.
Je had zelf al aan, Studio Brussel, een job in de media. De radio, veel mensen aan de telefoon of mensen in de studio. Is dat dan ook niet een punt dat je denkt van, oei, mensen, hoe moet ik dit nu doen? Want ik heb daar bijvoorbeeld heel veel schrik voor.
Voor veel mensen?
Ja, voor mensen te interviewen zoals vandaag. Of...
Dat is normaal, hè. Dat is ook echt... Het is zo normaal om onder de indruk te zijn van een situatie of vaak is het ook technisch in dit geval. Je moet een microfoon vasthouden. Je bent u aan het zorgen maken van, gaat het er goed op staan? Ga ik goede vragen stellen? Dus dat is een geweldige stress dat je krijgt. Je wilt dat toch goed doen. Dus dat is heel normaal dat je daar heel nerveus... van wordt. Ik had dat ook. Ik heb dat nog altijd soms. En ondertussen moet je ook nog eens leuk zijn en goede vragen stellen. En zorgen dat je verstaanbaar bent en al dat soort dingen komen erbij. En dat maakt dat geweldig druk gewoon. En die druk die is voelbaar. Hè? En dat maakt inderdaad dat soms lastig is. En inderdaad, hoe meer gasten je in zo'n studio hebt, hoe meer prikkels dat je krijgt. Soms doe je iets wat publiek bij is, dat is ook echt, dat kan die druk gewoon enorm verhogen. En wat ik zelf ook ervaren heb bij radio, en dat ga je nu op dit moment ook voelen, je hebt een koptelefoon op, waardoor dat je in je eigen kokonnetje zit, dat versterkt dingen ook nog eens heel erg. Dus eigenlijk is het een heel slechte job om uit te voeren als je last hebt van een angststoornis. Ja. Maar ik zou het wel aanraden, hè? Je moet ervoor gaan. Hè? Dat is juist het mooie, hè, Janna, als je Je moet je demonen te lijf gaan. Hè. Het zou zonde zijn om het niet te doen, omwille daarvan.
Terug naar psychologelien. Want zo'n angstaanval of een paniekaanval, wat houdt dat nu juist in?
Paniekaanvallen, dat is eigenlijk... voor veel mensen is dat wel heel eng om mee te maken. Eigenlijk is dat een overreactie van je lichaam. Dus je gaat angst voelen. Dat kan soms een gedachte zijn die angst uitlokt. Of dat kan een stimulus in de realiteit, een fysieke prikkel zijn. Bijvoorbeeld het zien van een muis of zo. Dus wat gaat er dan gebeuren? Hè? Je hebt die normale angstreactie. Je hartslag gaat stijgen. Je adrenaline gaat toenemen. Je denk je sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd. Maar doordat je die fysieke reactie voelt in je lichaam, ga je dat voelen en denken van oei, wat is er aan de hand? En dat gaat eigenlijk steeds versterken, waardoor dat hart nog sneller gaat slagen, waardoor er nog meer adrenaline. Je gaat ook sneller beginnen ademen, waardoor je op den duur ook heel veel zuurstof binnenkrijgt. Dat kan zelfs zorgen ervoor dat je ledematen beginnen tintelen, dat je kortademig bent, dat je voelt alsof je gaat flauwvallen. Sommige mensen hebben zelfs het gevoel dat ze een hartaanval krijgen, dat ze kunnen sterven. Dus dat kan heel extreem zijn. En zeker als je niet weet dat het een paniekaanval is, maar echt denkt van oei, er is iets met mijn hart, dan gaan sommige mensen ook wel naar spoed of naar de dokter daarvoor.
Kan je me dus proberen uitleggen welke gedachten dat er dan zo in je omgaan?
Mijn gedachten, als ik bijvoorbeeld over het straat loop en het is heel druk over straat of zo, dan denk ik zo soms van, gaan mensen denken dat ik raar loop of zo, omdat ik zelf ook weet dat ik problemen heb met mijn evenwicht en dat ik soms niet helemaal recht kan stappen. En als ik bijvoorbeeld op de trein zit, dan denk ik van, gaan mensen naar mij kijken? Gaan mensen mij raar vinden? Zo'n gedachte.
Maar wanneer spreken we van een paniekaanval? Want iemand kan panikeren, maar dat is dan nog niet per se een paniekaanval. Ik haalde een voorbeeld aan bij onze psychologen. Een paar weken terug had ik iets gelezen op sociale media dat mij niet zo aanstond. En een paar minuten daarachter kreeg ik een mail van school dat er punten online waren gezet. En ik begon toen ineens te bibberen en ik moest ook op mijn adem letten. En ik ben echt op mijn bed moeten gaan liggen van rustig. Het is wel oké. Is dat dan een milde vorm van een paniekaanval of is dat gewoon stress?
Ja, ik denk het feit dat je zo het gevoel had, dat het ging echt wel niet meer op dat moment. Hè. Je zei echt wel moeten kalmeren. Dat kan wel een paniekaanval zijn. Paniekaanval kan samengaan met hyperventilatie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.
Angst. Bij mij bijvoorbeeld als ik op de bus zit. Mm-hmm. Ik zal mij vooraan zitten, niet achteraan, omdat ik vooraan eigenlijk naar het volk op de bus kijk.
Ja.
En zelfs op school komen, de eerste schooldag, denk ik al van, ik ga me er zo belachelijk maken als iets. Ik blijf gewoon bij mezelf. Ik ga niet naar mensen toe. Mm-hmm. Is dat dan puur angst om mij belachelijk te maken? Of is dat iets anders?
Wacht, dus je gaat vooraan op de bus zitten, zodat je zelf niet ziet hoe dat... Of,
kan je het anders? Ja, ik ga eigenlijk met mijn rug naar het volk op de bus zitten. Ja. Zodat ik in mijn hoofd veilig zit voor al die ogen.
Ja. Dat hangt er denk ik wel van af. Je vraagt je af welke soort angst dat is. Ja, ik zou dan vooral kijken van ja, welke gedachten komen er dan in je op? Welke gedachten komen er dan in je op?
Vooral... Ja, bijvoorbeeld, ik pak mijn abonnement er dan uit. Ik moet dat wegsteken. Denk ik, ik ga dat laten vallen. Allee, dan ga ik mij weer belachelijk maken. Die mensen gaan dat zien. Die gaan denken van, amai, die kan dat niet, hè. Zo'n gedachte.
Sociale angst dan, denk ik. Hè? Angst van wat zullen de anderen over mij denken.
De term is gevallen. Sociale angst. Angst voor sociale situaties. Angst voor mensen. We zitten nu ondertussen een jaar thuis. Mm. Hè? Zeker wij, dan naar school gaan. Is dat eigenlijk een soort van godsgeschenk? Want ik mis de campus bijvoorbeeld wel heel erg, maar ik ben ook blij dat ik niemand onder ogen hoef te komen.
Op zich, ik weet dat heel veel van mijn vrienden als studenten het heel moeilijk hebben op dat vlak. Maar zelf vind ik dat totaal niet erg om thuis les te volgen. Het is ook veel beter voor mijn punten gewoon. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben veel meer op mijn gemak als ik online les volg, als ik thuis ben, op mijn eigen safe place, zal ik maar zeggen. Voor mij is het echt wel inderdaad een geschenk. En ergens vind ik dat wel erg voor mijn vrienden en zo. En ja, extraverte personen dat ik ken. Maar zelf vind ik het dan toch wel fijn.
Wie de avonturen van Otto Jan Ham volgt, weet dat hij te zien was in het programma Over de Oceaan. Een programma waarin hij samen met andere BV's 3 weken lang op een zeilboot zat. En ik vroeg me eigenlijk af of die beslissing om zo'n avontuur aan te gaan makkelijk was of niet.
Ja, Ik heb dat gedaan omdat ik ondertussen geleerd heb dat je tegen bepaalde dingen beter geen nee zegt. Ik heb er ook absoluut geen spijt van. Integendeel, dat is een heel goede beslissing geweest. Maar uiteraard is dat geen evidente beslissing. Maar bij mij helpt dat op zo'n moment, vraag ik dat altijd aan mijn lief. En die zegt, doe dat. En dat helpt, want dan hoef ik daar zelf niet over te piekeren. Piekeren is echt ellendig. Soms helpt het om iemand anders de beslissingen te laten nemen. Want ik weet dat ik daar niet zo goed in ben om die beslissing te nemen. Ik ga dat veel te veel afwegen allemaal. Dus ze hebben mij dat gevraagd. Ik heb naar mijn lief gebeld. Ik zeg, ja, maar zeg, doe dat. Oké, en dan kom ik, ja, ik doe dat. En soms helpt dat. Zo, ja, dat is zo. Sommige dingen moet je gewoon ook doen. En ik moet wel zeggen, ik ben ook op die boot op geen enkel moment bang geweest.
Net zoals zoveel jongeren zit ook ik op sociale media. Mijn meest gebruikte app is Instagram. Maar eigenlijk word ik er niet gelukkiger van. Instagram vertelt mij naar waar ik moet reizen, hoe ik mij moet kleden, wat ik moet eten, wat ik moet drinken en hoe vaak ik moet sporten. En het lijkt alsof iedereen perfect is, behalve ik, dus ik blijf binnen. Eerlijk gezegd denk ik dat mijn angst grotendeels komt door de maatschappelijke prestatiedruk van sociale media.
Dat is absoluut waar. Het is geen toeval dat dat zich bij mij echt is beginnen manifesteren toen ik net ben beginnen werken. Ineens doet het leven ertoe en ik werkte voor een... op dat moment was Studio Brussel echt ook wel zo'n instituut onder jongeren en ik zat daar toch maar mooi en... voor mezelf ontstond er iets wat dat gigantisch was. Zo. Dat is voor social media. Zo oud ben ik ondertussen. maar dat maakt inderdaad dat je van jezelf dingen begint te verlangen die eigenlijk te groot of te veel zijn. En social media zet gewoon op elk mens een soort schijnwerper die dat je eigenlijk niet kunt gebruiken. Dat is zo. Als jij morgen opstaat en een foto neemt, dan laat je aan iedereen zien, dit zijn de kleren, dit is hoe dat ik vandaag het podium opstap. Terwijl eigenlijk, gun jezelf die rust ja. Zo. Maar ik snap het, want je moet mee. Iedereen moet mee. En het is ook een soort verdienmodel zelfs geworden. Of een... Het is zot en het is niet simpel, inderdaad. Maar we zetten constant een microfoon voor ons en een spotlight op ons. En dat is hoe dat het momenteel werkt. Maar dat eigenlijk is dan een soort ongezonde situatie. Want je moet jezelf echt een tijdje van dat podium gunnen. Je moet jezelf mentaal rust geven. En mensen vergeten dat momenteel.
Ja, dat zou zeker kunnen. Hè? Allee, ik denk binnen onze westerse samenleving dat er sowieso heel veel druk gelegd wordt op ons. Allee, zeker op kinderen eigenlijk al vanaf jonge leeftijd. Moeten ze bepaalde punten halen op school? Moet je erop of eronder? Zit je erop of eronder? En dat legt enorm veel druk. Dus dat kan sowieso die stress, hè, wel aanwakkeren en verhogen.
Denk je dat jouw anxiety uit iets verder komt, bijvoorbeeld een gebeurtenis? Of is het eigenlijk altijd al deel van jou geweest, maar is het ineens naar boven gekomen?
Ik denk dat vooral komt uit mijn puberteit. Vooral omdat ik toen eigenlijk heel onzeker was. Nu op momenten ook nog wel, maar dat was echt wel een hoogtepunt in mijn onzekerheid. En ik denk dat daar eigenlijk is uit voortgekomen.
Veel mensen oordelen ook vaak over mensen met psychische stoornis. Ben je bang om soms gezien te worden als een aansteller, terwijl jij en ik veel beter weten?
Nee, totaal niet. Het kan me echt geen drol schelen. Echt waar. Ik, misschien heb ik dat vroeger wel gehad. Dat zou wel kunnen, maar... Het kan me echt geen fluit schelen. Ik ben me daar... Ik heb heel veel vrede met mezelf wat dat betreft. En ik kan soms genieten van mijn eigen imperfectie. Zo. Ik denk van, amai jongen, stel nu nog... Want ik denk dat het daar vaak fout gegaan is. Hè, dat ik daar gewoon heel veel van heb afgezien. Van het feit dat ik op een bepaalde leeftijd kom erachter dat je leven niet perfect is. En dat je stomme dingen hebt uitgestoken. En dat is een soort zelfbeeld dat instort en dat wordt gewoon loodzwaar om te dragen. Terwijl ik er nu denk van, ja kijk, dat is nu eenmaal, dat hoort allemaal bij mijn personage en of bij wie dat ik ben. En dat is fine, dat maakt niet uit. En ik heb geen zin om dat weg te steken, ik schaam me daar absoluut niet voor. Ik zie dat bijna als een deel van mezelf en dat maakt mij tot wie dat ik ben. Dus Nee, echt waar. En als ik u één ding mag aanraden, laat dat alstublieft zijn dat hoort bij wie dat je bent. Dan maakt u een schone mens. En kijk, ja, dat is... af en toe is het een keer fijn om zo die diepte in te gaan. Hè. En, allee, soms denk ik ook wel... Soms denk ik ook wel van... Ik had het misschien liever niet gehad. Maar anderzijds... Nu denk ik, ja, het heeft mijn leven ook wel verdiept of verbreed.
Kan zo'n angststoornis ook verholpen worden?
Ja, zeker. Dat is goed nieuws hè, voor ons. Maar zeker en op verschillende manieren. Hè. Vaak, maar ik ben natuurlijk psycholoog, dus ik heb daar misschien ook wel een andere invalshoek op dat vlak. Maar ik denk medicatie, dat is niet altijd helpend, omdat je dan een stuk gaat leren van, oké, als ik de angst weg wil, moet ik medicatie nemen en anders blijft de angst blijft er eigenlijk, maar je gaat die, net zoals bij vermijding, gaat je die daardoor een stuk wegnemen.
Wat is mijn diagnose?
Ja, ik denk op basis van... ik vind dat zelf ook een beetje gevaarlijk om direct te zeggen van oké, die persoon heeft een angststoornis. Ik denk dat dat ook niet klopt. Ik denk dat wij allemaal met angst zitten. En als je bijvoorbeeld kijkt bij OCD, bij een dwangstoornis, er zijn heel veel mensen die ook dwanggedachten hebben. Dat is eigenlijk iets heel normaal. Angst is iets heel normaal. En ik zou dat niet direct zeggen van er is iets mis met u. Het is heel normaal dat je angst ervaart. En het is inderdaad hoe hard, hoe groot dat in impact is op je leven, hoe dat je daarmee omgaat, hoeveel last dat je daarvan hebt, dat het daarom gaat. Ik vind dat veel... Veel beter dan mensen bijvoorbeeld vast te zetten in een hokje en te zeggen van oké, jij hebt nu een angststoornis, want het woord stoornis, dat gaat al echt al over iets heel zwaar. Ja. Hè?
Dus het is eerder, u haalde het zelf ook al aan, een sociale angst.
Angst, inderdaad, ja.
Ja, Amber, je vertelde me dat je gedichten schrijft over je angststoornis. Zou je er eentje willen voorlezen?
De stationsdeur opent zich voor mijn gezicht. Hij maakt plaats voor een menigte die zich gehaast voortmaakt naar God weet waar. Het beest dat altijd naast me loopt is opeens een stuk groter dan net. Ik weet waarom het me steeds volgt. Maar ik weet dat hij het komende uur mijn zijde niet zal verlaten. Het is spitsuur. Zijn favoriete moment van de dag. Ik loop de automatische route naar het perron zoals elke dag. Waarom kijken ze zo raar naar jou? Had ik al gezegd dat het beest ook kan praten? Zijn woorden laten me krimpen. Het perron is bevolkt. Is hij nu weer gegroeid? 5 minuten tot de trein aankomt. Loop niet zo raar, hoor ik. Ik probeer hem te negeren. Als ik instap, is het beest nog net niet zo groot als ikzelf. Hij neemt mijn hand, leidt me naar een lege stoel. Dan zie ik dat hij nog groter geworden is en hij omhelst me. Zo hard dat ik bijna stik. Maar niemand ziet het. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ik zie niets meer dan zijn zwarte gedaante.
Dankjewel om dit gedicht met ons te delen.